Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Vaders die zich een gemeente ten eeuwige leven verkoren heeft. In de naam des Zoons die het kruis heeft gedragen en de schande heeft veracht. En in de naam des Heiligen Geestes die zondaren wederbaart en hen geeft verlichte ogen des verstands. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit Psalm 31, het vierde en vijfde vers. Psalm 31, vers 4. Ik beveel mijn geest in uw handen, gij God der waarheid. En het vijfde vers. Ik zal in uw goedheid mij verblijden. 4 en 5 van 31. schriftlezing voor deze middag is uit het boek Deuteronomium. We lezen het 18e hoofdstuk, te beginnen bij vers 9 tot en met vers 22. Daarna zingen wij op Psalm 115, het tweede vers. Nochtans is God het doel van onze lof. Hij, onze God, hij woont in het hemelhof en doet al zijn behagen. En wat er verder volgt, waarna wij belijdenis des geloofs doen met de kerk van alle tijden en alle plaatsen met de apostolische geloofsbelijdenis. Deuteronomium 18, vers 9 tot en met 22 lezen wij samen. Dan zingen we Psalm 115, vers 2 en doen belijdenis des geloofs.
Wanneer gij komt in het land dat de Heere uw God u geven zal, zo zult gij niet leren te doen naar de gruwelen van dezelfde volken. Onder u zal niet gevonden worden die zijn zoon of zijn dochter het door het vuur doet doorgaan, en die met waarzeggerijen omgaat, een guichelaar, of die op vogelgeschij acht geeft, of tovenaar, of een bezweerder die met bezwering omgaat, of die een waarzeggende geest vraagt, of een duivelskunstenaar, of die de doden vraagt. Want al wie zulks doet, is de Heere een gruwel. En om deze gruwelen wil verdrijft hen de Heere uw God en voor uw aangezicht uit de bezitting. Oprecht zult gij zijn met de Heere uw God. En wanneer, want deze volken die gij zult erven, horen naar guichelaars en waarzeggers. Maar u aangaande, de Heere uw God heeft u zulks niet toegelaten. Een profeet uit het midden van u, uit uw broederen als mij, en zal u de Heere uw God verwekken, en naar hem zult gij horen. En naar alles wat gij van de Heere uw God aan hoor hebt en dagen der verzameling geëist hebt, zeggende, ik zal niet voortvaren te horen de stem des Heere mijns Gods, en ditzelfde grote vuur zal ik niet meer zien, dat ik niet sterve. Toen zeide de Heere tot mij, het is goed wat zij gesproken hebben. Een profeet zal ik hun verwekken uit het midden hunne broederen als u. En ik zal mijn woorden in zijn mond geven en hij zal tot hen spreken alles wat ik hem gebieden zal. En het zal geschieden, de man die niet zal horen naar mijn woorden die hij in mijn naam zal spreken, van die zal ik het zoeken. Maar de profeet die hoogmoediglijk zal handelen, sprekende een woord in mijn naam, hetwel ik hem niet geboden heb te spreken, of die spreken zal in de naam van andere goden, dezelfde profeet zal sterven. En zo gij dan in uw hart zou mogen zeggen, hoe zullen wij het woord kennen dat de Heere niet gesproken heeft? En wanneer die profeet in de naam des Heeren zal hebben gesproken, en dat woord geschiet niet en het komt niet, dat is het woord dat de Heere niet gesproken heeft. Door trotsheid heeft die profeet dat gesproken, en gij zult voor hem niet vrezen. ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, een wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Wij gaan verder lezen, gemeente, in onze belijdenis, de Heidelbergse catechismus, aan de beurt van behandelingen zondag 34, waar we vorige keer een begin mee hebben gemaakt. We willen nu de vragen 94 en 95 lezen. Zondag 34, vraag 94. Wat gebiedt God in het eerste gebod? Dat ik, zo lief als mij mijner ziele zaligheid is, alle afgoderij, toverij, waarzegging, superstitie of bijgeloof, aanroeping van de heiligen of van andere schepselen, mijden en vlieden. En de enige ware God recht leren kennen, hem alleen vertrouwen, in alle ootmoedigheid en leidzaamheid mij hem alleen onderwerpen, van hem alleen alle goeds verwachten, hem van ganser harte liefhebben, vrezen en eren, alzo dat ik eer van alle schepselen afga en die laten varen, dan dat ik in het allerminste tegen zijn wil doe. Wat is afgoderij? Afgoderij is in de plaats van de enige ware God die zich in zijn woord geopenbaard heeft of benevens hem iets anders verzinnen of hebben waarop de mens zijn vertrouwen zet. We willen samen de Here gaan bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Almachtige, eeuwige, heilige, alomtegenwoordige, volzalige God. U die naar waarde nooit genoeg te prijzen en te danken valt. Nu wij samengekomen zijn in dit huis des gebeds, bidden wij u of tot u ons bidden wilt leren, zoals Heer Jezus gij uw kerk hebt geleerd, en die in dat volmaakte gebed begon met u op het hoogst te verhogen. Uw naam worden geheiligd en uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Wij bidden u, Heere, stem onze harten daarop af. Hoe groot dat gij zijt, zo groot dat de hemel der hemelen u niet kan bevatten. Dat u heilig bent, zo heilig, zo volmaakt, zo rein, dat de heilige zondeloze engelen het niet kunnen nalaten om het u toe te roepen. Heilig, heilig, heilig is de Heere der heerscharen. En Heere, tegenover u, de hoge en de heilige God, staan wij als mensen. hier op deze kleine, nietige planeet, in het onmetelijke heelal, slechts een stipje. En wij als afzonderlijke mensen, stipjes op deze planeet. Maar dat zou nog niet zo'n probleem zijn, heren, want zo hebt u immers ons geschapen. Maar wij, dat kleine en nietige schepsel, we hebben u op het hoogst misdaan. We zijn van het heilspoor afgegaan. Wij en onze vaderen tevens. We hebben u vergramd, de God des levens die zoveel wonderen had verricht. We hebben u ingeruild voor afgoden. Voor de verheerlijking van ons eigen bestaan. We hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Heere, geef onze harten daarop afgestemd te zijn. Ook als we samen gekomen zijn om met elkaar de wet te overdenken. Uw wet, de wet des Heren. Die toch ook begint met dat eerste en dat grote gebod. Uw liefde hebben boven alles. Om geen andere goden voor uw aangezicht te hebben. Heere, geef dat we mogen verstaan aan de hand van ons oude leerboek, onze belijdenis, hoe breed dat gebod is, hoe wijd uw wet is. Geef, Heere, dat we daarom ons laten ontdekken aan de zonde ook van dit gebod tegen dit gebod in ons hart en leven. En geef zodat we op onze plaats mogen komen voor u in het stof. En ons toch nog mogen verwonderen, Heere, dat u ondanks wie wij zijn, dat u uw woord nog geeft. Vanochtend hebben we ons erover verwonderd hoe langmoedig, Heere Jezus, dat u was met die Samaritaanse vrouw die in al haar botheid en ongelovigheid u, Heere Jezus, zo vernederde. Alsof dat u zo'n hoogmoedige Jood was die niets met de Samaritanen te maken wilde hebben. Alsof dat u een nietig mensenkind was, veel minder dan Jacob, hun vader. En u had het niet verkeerd gedaan, Heere, als u uw mond gesloten had en als u weggegaan was. Maar wat was u langmoedig. Wat bent u barmhartig. Wat bent u groot van goede tierenheid en taai van geduld. En dat mag ook deze middag weer bewezen worden. Dat we toonbeelden zijn van uw langmoedigheid. En dat u nog in de behandeling van uw wet ons uw liefdesgeboden wil doen horen. Want zo zegt onze belijdenis het toch zo heel terecht. Om onze ziel en zaligheid. Daartoe hebt u de geboden gegeven. Uw wet is goed en heilig. En uw wet is volmaakt, bekerende het hart. Heere, laat die wet zo zijn werking mogen doen. In de bediening van uw geest in ons hart. In de kennis van onze ellende. In het uitgedreven worden naar Christus. En zoals het nu in de behandeling te doen staat in het doen uit dankbaarheid. Wilt u ons zo leiden, Heere, door uw geest en woord. Ons helpen in alle dingen, ons in alle dingen nabij zijn. Nadat u weet wat er in onze levens aan de hand is, die we meenemen naar de kerk op en onder de kansel. Heere, laat het voor een moment naar de achtergrond verdwijnen. Terwijl we u tegelijkertijd toch ook bidden om uw hulp in al die tegenheden. Vanochtend hebben we namen genoemd en bijzondere situaties. Vanmiddag mogen we daar nog op doorgaan en danken dat Anne Riechman weer thuis mocht komen. Wilt u verdere behandelingen ook zegenen, dat de pijn minder mag worden, dat herstel voort mag gaan. We bidden u voor de kleine Joa, klein Jan, bij wie de bacterie nog niet onder controle is. De zorgen blijven, Heere, ontfermt u zich over dat jonge, dat kleine leven. En we bidden u, Heere, ook voor hen, voor allen wie namen we niet genoemd hebben. Maar die toch ook lijden. Die aanstaande week zich voor onderzoeken geplaatst zien. die behandelingen moeten ondergaan. Of die langere tijd al ziek zijn, chronisch, lichamelijk of psychisch, naar dat u weet. We bidden u voor hen, Heren, om leidzaamheid, om geduld, om biddend opzien tot u. In afhankelijkheid van u de weg te gaan die ons wordt voorgesteld, die soms zo zwaar kan zijn, omdat de ene na de andere plaag ons leven lijkt binnen te dringen. Wat kan een mens moedeloos worden? Wat kan hij Asaf verstaan in de 73ste psalm? Dacht ik aan God, zo maakte ik misbaar. Heren, wilt u licht laten vallen op die weg, zodat zo'n mens mag zien: het is mij goed, mijn zalig lot nabij te wezen bij mijn God. En bezwijkt dan mijn vlees en mijn hart, dan is God toch nog de rotssteen van mijn hart en mijn deel in eeuwigheid. Heren, er zijn zorgen vanwege familieleden, zorgen om ouders die naar een verpleeghuis moesten, soms onder dwangbevel zelfs. U weet wat er in de gezinnen omgaat, Heren, aan emotie, aan angsten, aan kruisen die zo zwaar kunnen drukken. Ontfermt u zich, Heren, in al die omstandigheden. Er zijn er die voor een tijd ons land verlaten, een verre reis maken, hun werk elders hebben. Heren, wilt u ook met hen meegaan? Wilt u uw genade bewaren voor ongelukken, op de weg en door de lucht? Zegent u wat op uw zegen wacht en waar we zo van afhankelijk zijn. Gedenk ons zo in al die omstandigheden waarvan u weet dat ze er zijn. Ook die verborgen kruisen die gedragen worden. Jongeren of ouderen die vroeger of later hebben bemerkt een andere geaardheid te hebben, waartegen ze worstelen en strijden. Maar wat soms zo'n eenzame strijd kan zijn. Mensen die zich niet thuis voelen in hun eigen lichaam en die met de scheppingsordening worstelen. Heren, laten we er niet te snel overheen gaan, maar leer ons te zien hoe moeilijk dat medemensen het kunnen hebben en hun ouders, grootouders, familieleden. Juist in een tijd waarin we leven, waarin deze dingen worden gelegitimeerd en worden gepropageerd, kan de strijd van een jonge christen dan moeilijk zijn. Heren, houdt u ze vast. Vanuit dat verbond der genade geeft u ze krachten om te strijden tegen datgene waarvan uw woord zegt dat het zonde is. En geeft u, Heren, een leven aan uw troon verbonden, omdat het beleefd mag worden ook hen, door hen die kruisen dragen. Uw goede tierenheid is toch beter dan dit leven. Heren, wilt u zo in uw genade op ons allen neerzien? Ons helpen ook in het spreken. Dat onze gedachten geordend mogen worden. Dat de dingen helder voor de aandacht komen te staan. En dat het ook helder mag worden uitgelegd. Maar bovenal, dat werk wat geen dominee in eigen hand heeft. Hij kan planten, hij kan nat maken. Maar u bent het alleen die de wasdom geeft. En Heren, dat doet u ook. Dat hebt u gedaan. En dat mogen we ook wel eens zien, voor zover wij dat kunnen beoordelen. En wilt u daar alstublieft ook mee doorgaan, Heren? Door en tegen alles in. Wonderen van uw genade verheerlijken in de harten van onwaardige zondaren. Want daarin wordt u toch groot gemaakt, Heren. En ook in de veelheid van die onderdanen ligt toch ook uw heerlijkheid. Waarom zou u het niet doen? Uw hand is toch niet verkort dat ze niet meer verlossen kan. En juist als we ons gaan verdiepen in de wet en in de breedte van het gebod, wat zitten we dan met zoveel touwen en kettingen vast aan deze wereld en aan de zonde? Wat moet er veel afgebroken en weggebroken worden? Wilt u het maar doen, Heren? Want wij zijn er soms ook niet toe in staat. Zeker niet die zonden die we wel boezemzonden noemen, die zo na aan ons hart en aan ons vlees liggen. Wilt u in ontferming om onze zielenzaligheid op ons neerzien en ons horen om Jezus wil. Amen. We zingen uit Psalm 135, de versen 3, 9 en 11. 135 vers 3. God is groot, ik weet dat hij hoger is dan alle goon. Het vijfde vers. God die vreselijk is en groot. En het negende vers. Ik bedoel het. Nee, 3:9 bedoel ik. De afgang van het heidendom, dus niet 5, maar vers 9. De afgang van het heidendom, goud of zilver, goon in schijn, hebben lippen maar zijn stom. En dan het elfde, Israëls looft al te samen uw God, de God der ere. Dus 3, 9 en 11 van Psalm 135, terwijl u gelegenheid krijgt om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. het einde van de prediking, na het amen, dan zingen we Psalm 86, het vierde vers. Ik ben gewoon in bange dagen mijn benauwdheid u te klagen. Het vierde van Psalm 86 zingen wij straks na het amen van de prediking. Liefde gemeente, wij gaan nu een begin maken met de prediking van de wet des Heren. Vorige week hebben wij een begin daarmee gemaakt. We hebben stilgestaan bij de inleiding, bij het opschrift boven de wet. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. We hebben gekeken naar de indeling van die wet. Twee tafelen. God liefhebben boven alles, de naast als onszelf en het leven naar de wet. Maar nu beginnen we dan met Gods hulp met de behandeling van de afzonderlijke geboden. Waarin de Heere zijn wil aan zijn volk bekend maakt. Hoe zij hebben te leven. En dan zal het u ongetwijfeld wel eens opgevallen zijn dat er geboden zijn met een positieve en andere met een negatieve inhoud. Hoe ze geformuleerd zijn. Een positief gebod is bijvoorbeeld het vijfde gebod. Eert uw vader en uw moeder. Wat wij dus moeten doen. Terwijl er ook andere geboden zijn die negatief geformuleerd zijn. Zoals het zesde gebod. Gij zult niet doodslaan. Wat wij niet mogen doen. Maar hoe het ook geformuleerd is, of het nu positief geformuleerd is wat wij moeten doen, of negatief wat wij niet mogen doen, aan elk gebod, positief of negatief geformuleerd, zit zowel de ene als ook de andere kant. En dat laat de catechismus in de toepassing, in de uitlegging, heel duidelijk zien. Elk gebod heeft zo'n positieve en zo'n negatieve kant. En vanmiddag dan, dat zien we trouwens bij de verwoording van het eerste gebod ook. God gebiedt. God verbiedt de afgoderij, maar gebiedt het leven met hem. Hem te kennen en te vertrouwen enzovoorts. Nou, vanavond wil ik met name de nadruk leggen op die negatieve kant, al wil ik de positieve kant ook niet vergeten, want ik wil niet in het negatieve eindigen. Maar de nadruk valt heel sterk op die negatieve kant, zoals de catechismus dat hier formuleert, wat allemaal niet gedaan mag worden. En dan volgende week, zo de Heer geeft, dan meer de nadruk leggen op het positieve, hoewel dat positieve vanavond ook niet zal ontbreken. Maar het gaat overigens over het eerste gebod. De Heere en de afgoden, zo schrijf ik erboven. De eerste gedachte is het brede terrein van de afgoden. De tweede gedachte, de duistere achtergrond van de afgoden. En de derde, dat is dan dat stukje positieve, het ware leven zonder de afgoden. En dat hoop ik dan volgende week wel even wel eens nader uit te werken. Maar de Heere en de afgoden, dat is wat het eerste gebod ons leert. Het brede terrein van de afgoden. De duistere achtergrond van de afgoden en het ware leven zonder de afgoden. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Zo zegt God dus in het eerste gebod. En dan kan de vraag natuurlijk opkomen, maar zijn die er dan? Andere goden. Er is toch maar één God. Hoe kan God dan andere goden in zijn wet een plaats geven? Hoe kan hij die verbieden? Wie zijn dat dan? Wat zijn dat? Andere goden. Nou, de catechismus laat op grond van het woord dus zien dat het dingen zijn die bestaan of niet bestaan, maar waar de fantasie, het inbeeldingsvermogen van de mens een bestaan aan geeft. Dingen naast God of in de plaats van God toekennen die alleen aan God toekomen. Eer en aanbidding, toewijding, offers, overgave. Andere goden, we komen ze vaak tegen in de Bijbel, in de psalmen, zoals we al een aantal van hebben gezongen, ook in de wet. En die worden aangeduid met een bepaald woord. In het Hebreeuws, de taal waarin het Oude Testament geschreven is, wordt het woord afgoden El-Ilim genoemd. El-Ilim. En heel letterlijk betekent dat woord El-Ilim nietsen. Leegheden. Ijdelheden ook wel. Het is leeg, het is niets. En in het Nieuwe Testament, in het Grieks, daar staat het woord eidola. Dat betekent heel letterlijk een schim. Een eidola, ons woord idool, is daaruit afkomstig. In het Engels idols. Dat is een afgod. Een schim, een niets. En dat zegt Paulus dus ook in een van zijn brieven in 1 Korinthe. Wij weten dat een afgod niets is in de wereld en dat er geen God is dan één. En dat blijkt dus ook wel dat die afgoden nietsen zijn geweest, want al die oude namen die zijn verdwenen. Baal en Astarte, ooit aanbeden, ze zijn voorgoed ingeslapen. En Griekse goden zoals Zeus en Apollos, die zetelen al lang al niet meer op de Olympus, worden daar niet meer aanbeden. En datzelfde geldt voor de Romeinse goden, Jupiter, Mercurius, Germaanse goden, Wodan, Donar, we horen er nooit meer wat van. Want het waren nietsen, het waren ijdelheden, het waren schimmen. En toch, al zijn dan die namen vergeten die ik zojuist noemde, die oude goden, de machten erachter die toen die goden in leven hadden gebracht, die zijn er nog steeds. De machten zijn nog steeds aanwezig. En de praktijken van die afgoderijen, die zijn er nog net zoals ooit tevoren. En de catechismus die maakt het ook concreet. Want afgoderij, en dan gaan ze uitleggen wat dat betekent, toverij, waarzegging, superstitie of bijgeloof, dat is dus hetzelfde, hè? Superstitie is een Latijns woord, dat betekent bijgeloof. Aanroeping van de heiligen of van andere schepselen. Mag de catechismus dat zo doen? Dus direct om dat heel breed te maken, vanuit dat ene, zal maar zeggen, de pure afgoderij, de Baal en de Astarte, ineens zomaar een verbreding maken naar toverij en bijgeloof en aanroeping van heiligen enzovoorts. Nou, we hebben zojuist Deuteronomium gelezen. Deuteronomium 18. En daar vinden we dat precies in verwoord. Allereerst dus die, wat ik wil noemen, die pure afgoderij. Deuteronomium 18. Daar vinden we in vers 10 dat de Heer daar zegt: onder u zal niet gevonden worden die zijn zoon of dochter door het vuur doet doorgaan. Dat is de pure afgoderij, want hier gaat het om de aanbidding van die verschrikkelijke Kanaanitische afgod, de Moloch. En de Moloch, dat was de vuurgod. Uitgebeeld in een hol koperen beeld, twee armen uitgestrekt. Daarin werd een vuur gestookt, zodat dat koperen beeld rood gloeiend werd. En daarop werden dan kinderen gelegd. Afschuwelijk. Dat mensen dat ooit geloofd hebben. Hun kinderen geofferd hebben aan de vuurgod. Dat de Israëlieten dat gedaan hebben. Dat Manasse dat toch ooit gedaan heeft. Zijn zonen door het vuur heeft laten doorgaan. Nou, dat is dan die pure afgoderij. Maar Deuteronomium 18 gaat dan in datzelfde vers verder. Behalve dan die pure afgod Moloch. Door het vuur doet doorgaan, komma, die met waarzeggerijen omgaat. Een guichelaar. Dat is zo'n roedeloper, weet u misschien wel. Met zo'n wichelroede. De aardstralen proberen te ontdekken. Die op vogelgeschrei acht geeft. Aan het fluiten van de vogels een stem uit de godenwereld te kunnen horen. Een tovenaar, een bezweerder. Waarzeggende geest. Duivelskunstenaar die de doden vraagt. Nou, al die dingen die worden hier genoemd. Die dus de catechismus ook uitwerkt in dit antwoord. En wat we bijvoorbeeld ook in het avondmaalsformulier tegenkomen. Alles komt onder diezelfde noemer te staan van afgoderij. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En de catechismus gaat er dus op in als ze dat verbreedt, als ze dan direct tot de toepassing overgaat, afgoderij, puur afgoderij, maar ook toverij. En waarzegging. En superstitie. Nou, laten we even de vinger erbij leggen. Toverij. Dat is op een magische manier, met behulp van spreuken soms, dingen doen die bovennatuurlijk zijn. Wonderlijke dingen. Die we niet kunnen begrijpen. Dat is wat anders dan een goocheltruc. Nee, dit gaat echt om duivelskunstenarij. En gemeente, dan moeten we niet direct zeggen van dat is allemaal nonsens en dat is allemaal maar oplichterij. De Bijbel spreekt zo niet. De Bijbel waarschuwt heel ernstig voor toverij, voor magie. En we vinden herhaaldelijk voorbeelden in de Bijbel waarin dat werd uitgevoerd. Denk maar aan bijvoorbeeld de waarzegster in Endor. Die naar Saul dacht, Samuel tevoorschijn kon roepen. Dat was natuurlijk niet Samuel echt, maar Saul geloofde het. Het was als een gedaante. En hoe de Heere dat, die waarzegster dat precies gedaan heeft, dat zegt de Bijbel niet. Maar het is de duivel geweest, het is de boze geweest. Occulte machten. En daar kun je niet mee spotten. Daar kun je geen spelletjes mee spelen. Dan moet je je ver vandaan houden. Ook op die dingen die zo ogenschijnlijk onschuldig zijn. Zo'n horoscoop bijvoorbeeld in de libelle of in de Margriet. Ach, wat geeft dat nou? En je leest er wel eens in. De Heere zegt het hoort op het terrein van de duivel thuis. Het is het terrein van de afgoderij. Het spiritisme. Geesten oproepen. Waarzeggerij. Het is geen onzin. Je zult nooit op vakantie in een jolige bui op zo'n marktje je hand mogen laten lezen door zo'n vage vrouw die daar aan de kant van de weg zit en die voor een paar euro je lijnen gaat bestuderen en dan zegt wat je in de toekomst te gebeuren staat. Of die horoscopen lezen zoals ik net zei, want het zal allicht een keer gebeuren dat het uitkomt wat je gelezen hebt onder je sterrenbeeld. En de volgende keer kijk je er weer naar. Het is bijgeloof, het is verachting van het betrouwbare woord van God. En je wilt buiten het woord van God om. Die onzekere toekomst als het ware in je handen hebben. Door middel van occulte krachten, afgodische machten, greep op de toekomst krijgen. Dat zit erachter. En we kunnen het nog veel verder toespitsen en uitwerken zoals de Bijbel dat doet. Op allerlei manieren genezing zoeken bijvoorbeeld. Alternatieve geneeswijzen. En dan zeg ik niet dat al die alternatieve geneeswijzen uit de duivel zijn. En dat alle homeopathie bijvoorbeeld verkeerd is. Maar er zijn zeker vormen van homeopathie en van iroscopie die in ons land gepraktiseerd worden. Het schudden van flesjes en ik weet allemaal niet, zeker als je in het noorden van het land komt, Drenthe, tegen Duitsland aan. En ik heb echt al meerdere keren gehoord dat mensen uit de bevindelijk gereformeerde richting daar hun heil gaan zoeken. En ik snap best, dat kan best een vorm van wanhoop zijn. Je hebt pijn en je hebt angst en je wil er vanaf. En niemand kan je helpen. En je hebt gehoord van een of andere genezer die met allerlei drankjes, waar je een hoop geld voor betaalt, dat wel. En hoeveel zijn er niet? De Heere zegt, om uw zielenzaligheid wil. Ga er niet naartoe. Maar je komt op de macht van de duivel, van het occulte. Je kunt er niet mee spelen. Je kunt en je mag het niet uitproberen. En alles, gemeente, in onze maatschappij. Ook in de amusementswereld. Het is doortrokken van die afgoderijen, van dat spirituele, van dat occulte. Ook de muziek bijvoorbeeld. Decennia lang al het terrein van de boze en van de afgoderij. En dan hoeven we niet alleen te denken en allereerst te denken aan liedjes waarin de Satan heel duidelijk wordt verheerlijkt. Groepen zoals de Rolling Stones of de black metal muziek. Daarin is het wel heel duidelijk. Maar ook op het terrein waarin zo ogenschijnlijk onschuldig, door die zoete volkszangers zoals Jan Smit of Maan, hoe ze ook heten, de vrije seksualiteit bezongen wordt. Doe wat je zin in hebt. Geniet van het leven. Het is het terrein van de afgoderij. En het heeft al velen naar de ondergang meegesleept. En alles waar een mens ook voor de toekomst en voor zijn genot en voor zijn geluk zijn heil bij zoekt. Alles waar een mens zijn vertrouwen op stelt. Calvijn die zegt dat kan van alles zijn, want ons hart, dat is een fabriek van afgoden. Een mens kan van alles afgoden maken. En want de catechismus wijst dan ook op de aanroeping van heiligen of van andere schepselen. Natuurlijk kun je dan zeggen, ja, dat is Rooms. Hè? Dat was natuurlijk in die tijd zo. Die aanbaden de heiligen en die lagen geknield voor de beelden. Nou, dat hebben wij allemaal niet. Wij bidden niet tot de heiligen. We hebben geen beelden in de kerk. Ja, maar met dat te constateren, gemeente, is het nog niet gezegd dat wij hier niet onder vallen en dat we hier ons niet schuldig aan zou kunnen maken. Wat was ook alweer het woord afgod in het Grieks? Eidola, idool, idols. Het was tot voor een aantal jaren geleden ook de titel van een programma, idols, idolen. En sommigen zijn ook tot idolen geworden. De popsterren die aangebeden worden, die verheerlijkt worden, die als goden gezien worden. De voetbalsterren die miljarden verdienen. En ga zo maar door. Mensen die verheerlijkt worden in de plaats van de levende God. Jongens, we hebben toch geen posters van die mensen op onze kamer hangen. En we verheerlijken toch niet bepaalde popsterren zoals Taylor Swift. Dat zijn toch niet onze goden. Die krijgen toch niet onze aanbidding. Die vervullen toch niet onze harten. De Heere veroordeelt het. Om uw zielenzaligheid wil, zo zegt Hij. Het is afgoderij. En het gebod, gemeente, wordt nog breder. Want een mens Die kan van alles dus een afgod maken. Het kan heel grof in die pure afgoderij. Het kan wat meer in afgeleide zin. In de wereld, met de zonde. Maar de Heere zegt in Habakuk dat de mens zich schuldig maakt houdende zijn kracht voor zijn God. En de mens kan, zo staat in Job te lezen, tot het goud zeggen: Gij zijt mijn God en mijn vertrouwen. En de psalm zegt dat mensen van hun buik hun God maken. En de Heer Jezus zegt dat het geld, de mammon, de afgod kan zijn in de mensenleven. En we kunnen zelfs van kinderen of knechten van God een afgod maken. Ik ben van Paulus, zo zegt de een. En ik ben van Apollos. En ik ben van Kefas. En ik ben van dominee die en die. En alleen die en die dominee, die wil ik horen. En die wordt verheerlijkt. Het is afgoderij. Als we op zo'n manier met mensen omgaan. En dat betekent dat het ik nog op de troon zit. En dat moet er vanaf. En de schrift maakt wel duidelijk, gemeente, wat een achtergrond, wat een duistere achtergrond dat erachter zit. Ik heb het eigenlijk al gezegd, het occulte, het duivelse. En wat zit daar nou achter? Wat is nou die achtergrond? Waarom doet een mens dat nou? Waarom die pure afgoderij? Waarom die namen, vroeger en ook nu nog? Waarom dat bijgeloof? Waarom die waarzeggerijen? Waarom die mensenverheerlijking? Nou, de mens die leeft met de scherven van het beeld van God. Ik ga zo meteen een stukje lezen uit Romeinen 1, waarin Paulus verklaart wat nu die achtergrond is van afgoderij en waarom een mens dat onverbeterlijk en onveranderlijk blijft doen. Andere goden voor Gods aangezicht hebben. Op wat voor wijze dan ook. Waarom bedenkt een mens zelf goden? Omdat hij de enige levende, ware God niet kent. Hooguit een paar herinneringen, vage herinneringen, kleine vonkjes, zo zegt onze leerregels, van dat licht dat ooit in ons leven geschenen heeft. En daar, van die vage herinneringen, van die glimpjes en van die scherfjes, daar gaat een mens een afgod van maken. De ware God heeft zichzelf geopenbaard. Hij heeft gesproken in zijn woord. Hij heeft zijn beeld afgedrukt in een mensenhart. Uit de schepping kunnen we weten dat er een God is, zo zegt de apostel Paulus in Romeinen 1. Aan allerlei dingen is te weten dat er een God is. Maar wat doet een mens ermee? In Romeinen 1 vers 20. Want zijn Gods onzienlijke dingen worden van de schepping der wereld uit de schepselen verstaan en doorzien. Beide zijn eeuwige kracht en goddelijkheid. Opdat ze niet te verontschuldigen zouden zijn. En dus als heidenen voor Gods rechterstoel komen, die mensen die nooit van Jehovah hebben gehoord, nooit van Christus hebben gehoord, ze zijn niet te verontschuldigen, zegt Paulus, want zijn onzienlijke dingen worden van de schepping der wereld aan uit de schepselen verstaan en doorzien. Zijn eeuwige kracht en goddelijkheid. Maar wat hebben ze gedaan? De mens die zijn eeuwige kracht en goddelijkheid in de schepping ziet, zij hebben God kennende God niet verheerlijkt of gedankt. Ze kennen God, zo zegt Paulus, maar ze hebben hem niet verheerlijkt. Maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen. En hun onverstandig hart is verduisterd geworden. Zich uitgevend voor wijzen zijn ze dwaas geworden. En hebben de heerlijkheid van de onverderfelijke God veranderd in de gelijkenis van een beeld. Of van een verderfelijk mens. En van gevogelte. Van viervoetig en kruipend gedierte. Daarom heeft hen God ook overgegeven in de begeerlijkheid van hun harten tot onreinheid en om hun lichamen onder elkander te onteren. Als die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen en het schepsel geëerd en gediend hebben boven de schepper die te prijzen is in der eeuwigheid. Amen. De mens vergeet God. En die weinige kennis die hij nog over heeft, die misbruikt hij om goden afgoden te maken, om schepselen te verheerlijken. De nietsen, die krijgen een greep op het hart. De duivel bezielt die schimmen. En hij gaat ze gebruiken om mensen onder de afgoderij, onder de macht van de boze te brengen. Ze hebben invloed. Ze maken mensen tot slaven. Ze brengen mensen naar de ondergang. Die duistere machten van de boze. En waarom doet de duivel dat nou zo? Waarom gebruikt hij nou niet het atheïsme? Die zijn er natuurlijk ook mensen die zeggen atheïsten zijn. Die helemaal niet in God of niet in een kracht of in een macht geloven. Nou, dat bestaat natuurlijk wel. Dat mensen in ieder geval zeggen, jouw God, de God van de Bijbel of de God van de Koran, die bestaat niet, want hier en hier en daarom. En toch heeft dat helemaal niet zoveel invloed. Onlangs is, de ouderen hebben die naam vast wel eens gehoord, Ayaan Hirsi Ali, ooit een moslima uit Ethiopië, die atheïst geworden is, in de Tweede Kamer heeft gezeten, getrouwd is geweest met een van de grootste atheïsten in ons land, professor Philipsen uit Leiden. Ze is min of meer gevlucht naar Amerika toe en daar is ze, zoals ze zegt, bekeerd tot het christendom. En ze heeft een hele verantwoording, onder andere in de Elseviers, gegeven. En ze heeft het atheïsme ontmaskerd. Het atheïsme is geen antwoord, zegt ze. Dus de duivel maakt er ook helemaal niet zo graag gebruik van. Want hij weet, de mens is onverbeterlijk religieus. Die mens die loopt met die scherfjes van dat beeld van God. Die heeft een ingeschapen godskennis. En hij moet aanbidden. Hij moet een afgod hebben. Hij moet op de knieën. Met wat het ook is. Zoals dat brede terrein van de afgoden al liet zien. En dat wordt hier aangewezen. Terwijl het gebod dan klinkt. Geen andere goden. Doet ze weg. Om uw ziel en zaligheid wil. Om de zaligheid van je onsterfelijke ziel. Breek met die afgoden. Want ze voeren je mee naar de duisternis. Israël werd constant voor de keuze geplaatst. Als Baal God is, volgt hem na. Maar als de Heere God is, volgt hem dan na. Kies dan heden wie gedienen zult, zo zei Jozua. Door heel de schrift heen worden de afgoden aangewezen, omschreven, ontmaskerd. En wordt er opgeroepen om te buigen voor de levende God. Maak die keuze. De Heer Jezus zegt, je kunt niet twee goden en twee heren dienen. Niet en de mammon en de heren. Het is of, of. Daarom horen we het mensen in de vrezen des Heren zo vaak zeggen. Aangaande mij en mijn huis. We zullen de Heren dienen. Dat betekent overigens niet, gemeente, dat de afgoden dan hun macht en hun kracht hebben verloren. Dat zegt Jozua ook tegen het volk. Kies dan heden wie gedienen zult. Hij geeft het goede voorbeeld. Aangaande mij en mijn huis, we zullen de Heere dienen. Het volk zegt, dat willen wij ook. Hij zegt, je kunt hem helemaal niet dienen. Je kunt hem niet dienen. Die afgoden, die krachten, die duistere, occulte machten, die boosheden in de lucht, die hebben zo'n macht, daar kunnen we nooit uit onszelf. Daar hebben we nou genade voor nodig. Maar de oproep klinkt. En ook het motief klinkt waarom we die afgoden achter ons moeten laten. Waarom die afgoden uit ons leven moeten verdwijnen. Waarom we moeten strijden. De catechismus begint met te zeggen dat ik zo lief als mij mijner ziele zaligheid is. Ik heb hier geen kritiek op, gemeente, maar laat ik er iets boven mogen zetten. Het gaat eigenlijk, als we de schriften goed lezen, om nog iets anders, om nog iets hogers. Hier wordt dan ingezet bij de zaligheid van onze ziel, en dat is zeker een argument. Maar de Heere begint toch nog ook weer ergens anders. En nogmaals, dat is geen kritiek, laat u het zien als een aanvulling. Op grond van de schrift. Namelijk dat het vooral gaat om wie God is. God lief te hebben boven alles. God is het waard om gediend te worden. En het is zo pijnlijk, juist in het leven van iemand die de Heere vreest, als hij ziet wat dat doet met God, als er andere goden zijn of zijn geweest. De Heere die brengt de afgoderij vaak in verband met het zevende gebod. De echtbreuk, de hoererij, het overspel. Wat zo pijnlijk is, wat zoveel schade teweeg brengt, wat zoveel verwoest. De Heere zegt, als je een afgod dient, dan is dat hoererij. En hij verwijt het zijn volk, gij hebt met vele boeleerders gehoereerd. Hij brengt de verhouding met zijn volk onder woorden aan de hand van het huwelijk. En je kunt bijvoorbeeld bij de profeet Hosea zien hoe erg dat God het vindt als we er andere goden op nahouden. Als we in plaats van hem of naast hem ons vertrouwen stellen op iets of iemand. En ons heil, ons geluk zoeken in de dingen van de tijden, van de wereld en van alles een afgod maken. Dat is de smart van een wedergeboren hart. Dat iets van de liefde Gods in het hart heeft uitgestort gekregen. Ik heb God op het hoogst misdaan. Ik heb het vele boeleren schoreerd. En juist als die liefde gaat werken, gemeente, dan wordt het ook in je hart geboren. Het strijden tegen die afgoden. En dan komt daar natuurlijk ook het tweede bij, waar de catechismus dan mee inzet. Om uw zielenzaligheid. Als de zaligheid van je ziel je lief is, mijd die afgoden, bestrijd die afgoden. En kijk maar bijvoorbeeld naar die rijke jongeling. Een vrome jongen. Ik heb al deze dingen onderhouden van mijn jeugd af aan. En de Heere beminde hem. Het was geen jongen die midden in de wereld leefde. En die zijn knieën boog voor Jupiter, of voor Baal, of voor welke god dat er nog levend was in die dagen. Het was een vrome jongen, die ernstig leefde. De synagoge bezocht, de feesten in de tempel, die bad, die bij de geboden leefde. Eén ding ontbreekt u, toen ging de Heere dat eerste gebod aanwijzen in zijn leven. Verkoop alles wat ge hebt. Want je hebt tegen dat geld gezegd en tegen dat goud, gij zijt mijn vertrouwen. Wat staat er dan? En hij ging bedroefd heen. Hij kon die afgod, hij wilde die afgod niet loslaten. Hij ging heen. En het is te vrezen als er geen bekering in zijn leven is gekomen. We weten dat niet, het staat niet beschreven. Maar als het zo gebleven is, dan ging hij ook heen. In de buitenste duisternis, waar de wening is en de knersing der tanden. En daarom zegt de catechismus ook om uw zielenzaligheid, breek ermee. Niet met maar enkele zonden die misschien niet zo heel erg veel pijn doen. Die hebben we allemaal wel. Bepaalde dingen wel makkelijk kunt laten liggen, maar juist die zonden die als het ware boezemzonden zijn. Waar ons hart, waar ons vlees naartoe trekt. Dat kan voor de een de drank zijn, waar een mens slaaf van is geworden. En dat kan voor de ander de erotiek, de seksualiteit op internet zijn, waar een mens altijd maar waarachter naartoe vlucht. En het kunnen zoveel dingen zijn. Als uw ziel waarde heeft, als uw zaligheid waarde heeft, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En voor wie dat gebod ernstig gaat nemen, gemeente, die komt erachter welke macht en kracht dat die afgoden hebben. Je kunt wel zeggen, ga heen en uit. Maar het blijkt op sommige momenten dat het kwade je zo makkelijk, zo licht kan verrassen, zo zegt Psalm 119. En je hoeft maar in de supermarkt te lopen om een bepaald liedje te horen en je bent weer terug. En zoveel dingen meer die ook de man op de kansel niet voorbij gaan. Wij zijn toch zwak. En de sterkte van de duivel is groot. En de kracht van die nietsen is zo machtig. Daarom heeft David ook leren bidden en ons leren voorbidden. Heere, neig mijn hart. Voeg het samen tot de vrezen van uw naam. Want het gaat om mijn zielenzaligheid. En het gaat om uw eer. En om de verheerlijking van uw naam. En dat is ook dat positieve, gemeente, wat ik eigenlijk alleen maar wil aanstippen. Zomaar een enkel ding hieruit, want het is nog een heel gedeelte van dit antwoord. Het ware leven zonder de afgoden. De enige ware God recht leren kennen. Hem alleen vertrouwen. In alle ootmoedigheid en leidzaamheid hem alleen onderwerpen. Van hem alleen alle goeds verwachten. Hem van ganser harte liefhebben, vrezen en eren. Enzovoorts. Het gaat over het kennen. Ik zei al, waarom loopt de mens de afgoden na? Omdat hij de ware God niet kent. En wanneer gaat een mens de afgoden bestrijden? Als hij God begint te kennen. Hoe kunnen wij iemand dienen die wij niet kennen? En kennen, dat is een kennen van het hart. Kennen, dat is ook een zaak van liefde. Zoals we lezen bijvoorbeeld van het eerste mensenpaar. Adam bekende Eva zijn vrouw. Adam had haar lief. Met de huwelijksliefde. Dat is het Bijbelse kennen. De enige ware God kennen, dat is liefhebben, zoals dat ook in het antwoord wordt gezegd. Dat wil zeggen, gemeentje, dat je elkaars hart hebt horen kloppen. Zoals die verloren zoon aan het hart van de vader werd gedrukt. Die vader kende zijn zoon. Hij drukte hem aan zijn hart en die jongen die hoorde het liefde hart van zijn vader kloppen. Dat is God kennen, beginnen te kennen. En hem dan ook vertrouwen, zo zegt het antwoord. Ja, dan moet je natuurlijk eerst iemand leren kennen. Je kunt toch niet iemand vertrouwen die je helemaal niet kent? Je leest het nog alles, jongens en meisjes. Dat mensen elkaar vertrouwen, terwijl ze achter hun beeldscherm of achter hun mobiel zitten. En aan de andere kant, daar zit iemand en die doet zich voor als iemand anders. En je denkt dat je iemand kent. En dan worden er allerlei foto's gestuurd, waarmee je later gechanteerd wordt. Want je kende hem niet, maar je vertrouwde hem. Wat een schade, wat een ellende is daardoor al teweeg gebracht. Mensen hebben daardoor zelfmoord gepleegd. Dat ze afgeperst werden met die foto's. Nee, als je iemand wil vertrouwen, dan moet je hem kennen. Om die God die zich bekend gemaakt heeft in de ziel te vertrouwen. Dat is een zaak van ervaring, van bevinding. God te kennen, dat is de ervaring, dat is bevinding. God is ervaarbaar in het leven. En dan ga je ook onderwerpen. Ik denk dat die verloren zoon zich echt wel weer heeft onderworpen aan zijn vader. Maar dan niet als een slaaf, daar vroeg hij wel om, althans in zijn gedachten. We hebben het van de week nog met de catechisant overdacht. Dat die verloren zoon, het ging over de waarachtige bekering, dat die verloren zoon tot zichzelf kwam. Het eerste wat in de waarachtige bekering aan de orde is. En toen ging hij bij zichzelf zeggen, ik zal opstaan. En ik zal tot mijn vader gaan. En ik zal tot hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waard om uw zoon genaamd te worden. Maak mij een van uw huurlingen. En als hij dan zover is, jullie hebben de verschillen opgezocht in de tekst, dan zie je dat hij dat laatste gedeelte niet meer zegt. Heel die belijdenis komt terug, maar dat laatste, maak mij een van uw huurlingen, dat zegt hij niet. En waarom was dat ook alweer? Nou, sommigen zeiden, dat zal wel zijn omdat hij zag dat hij zelfs dat niet meer waard was. Ik denk het. Dat was hij niet meer waard. Een huurling. Een knecht te worden. Maar ik denk ook dat het waar is dat die vader de mond van die jongen dichtgekust heeft en dat hij gezegd heeft, jongen, het is goed. En hij werd aangenomen als zoon. Niet als dienstknecht. Maar als zoon, als vrije. En hij onderwierp zich aan zijn vader. Gewillig. En het werd een liefdedienst van de jongen. Uw liefdedienst, zo zegt een kind van God, heeft mij nog nooit verdroten. Kennen, liefhebben, vertrouwen, onderwerpen aan die enige, aan die ware God, hem vrezen. En dat is allemaal, gemeente, allemaal aspecten van hetzelfde. Vrezen, dat is natuurlijk geen verslaafse vrees. Geen angst. Maar het is de vrees van een kind. Het is het respect, het is de hoogachting, het is het vertrouwen, het is de onderwerping van een kind aan zijn vader. Een kind, dat is maar een klein schepseltje. Nou, dat is ook wat de Heere doet met zijn kinderen. Hij maakt ze klein. Er zijn natuurlijk mensen die willen groot worden. Er zijn mensen die lopen geestelijk op hun tenen. En die denken wat te zijn en wat te hebben. En wat te betekenen. Maar de Heere maakt zijn volk klein. Kinderlijke vrezen. En die zien op naar hun vader. En die kennen dat gebed tot hun vader. Denken het vaderlijke meedogen, Heere, waarop ik biddend pleit. En zo gaan ze hem ook eren. Zo zegt de catechismus hier. En nogmaals, gemeente, ik hoop het volgende week nader uit te werken. Maar dat is toch waar de Heere op wacht. Ben ik een vader? Waar is mijn eer? God de eer geven. God is het zo waard. Zo weet een kind des Heren vanuit de kinderlijke vrezen des Heren. En zo ga je ook de wil van God en de wet van God omhelzen. En dan omhels je geen koude, harde steen. Maar het is een omhelzen van God. Hoe lief heb ik uw wet. Zij is mijn betrachting de ganse dag. Dat is het refrein door heel Psalm 119. Daar zie je een kind dat de vader omhelst. Dat het woord en de wet van de vader omhelst en lief heeft. Dat is de vervulling van het eerste gebod. Luther zegt, het geloof dat zet God op de troon. God op de troon. God op de eerste plaats. Je hart aan God schenken. Je hart aan hem toewijden. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart. Voeg het samen tot de vrezen van uw naam. Dat leerde ook Saulus van Tarsen. Van meet af aan al dat God zich bekend ging maken. Wie zei het, gij heren? Ik ben Jezus die gij vervolgt. En prompt zei hij daarachteraan, wat wilt gij dan dat ik doen zal? Leer mij naar uw wil te handelen. En dat volgen van hem en dat eren van hem en dat dienen van hem, dat is nou mogelijk door die grote wetsvervuller, de Heer Jezus Christus, die zijn de heilige wet van zijn vader in het binnenste ingewand draagt. Ik heb er vorige week het een en ander over gezegd. Het leven bij het eerste gebod. Dat is dat God op de troon komt. Dat Christus verheerlijkt wordt. Nagevolgd wordt. Geloofd wordt. Vertrouwd wordt. En er komt wel een strijd, gemeente, wat die afgoden, die boze machten, die geven de strijd zomaar niet op. De wereld waar je afscheid van wil nemen, die neemt zomaar niet afscheid van jou. En iemand die zei eens, eerst ging ik de wereld achterna. En nu loopt de wereld mij achterna. Waar ik ook ga of waar ik ook sta of waarheen ik ook de ogen sla. Wat hebben we dan nodig? Dat de levende God zichzelf telkens weer bekend maakt. Zijn liefde uitstort in het hart. Kinderlijke vrezen ons schenkt. Opdat de kracht en de macht van die afgoden gebroken wordt. Nou, gemeente, zalig wie deze God begint te kennen. Laat ik het maar zo heel voorzichtig formuleren. Dat kleine beginsel van die nieuwe gehoorzaamheid. Het beginnen te kennen van die grote, hoge, heilige, dienenswaardige God. Als je jezelf begint te kennen als een afgodendienaar. Als een onverbeterlijke zondaar, als een vleeselijk mens, verkocht onder de zonde en zo verknocht aan de zonde, maar dan Christus leert kennen als die grote wetsvervuller, als de grote wetsvolbrenger, als het einde van de wet, ja, als de verlosser van de vloek en de eis en de straf van de wet. Want daarin wordt God verheerlijkt en daarin wordt de ziel gezaligd. Amen. Grote en eeuwige God, We zien tot u op aan het einde van deze beide diensten. Allereerst om u te danken dat u kracht gaf om te spreken en dat uw woord nog mocht worden verkondigd. We danken u, Heere, voor alles wat u daarin hebt geschonken. Wilt u het heiligen en toepassen aan de harten en geven dat het woord mag meegaan de week in die we beginnen. Wilt u sterken, Heere, in alle dagelijkse werk, de kinderen op school. Ouders in de gezinnen of in het maatschappij, in het ambtelijke leven. Of als we geen werk hebben of niet werken kunnen, wees met ons. Wees met ons in alle dingen die ons te doen staan en waar we soms zo tegenop kunnen zien. Ook de begrafenis aanstaande vrijdag. Waar er zo tegenop wordt gezien. Wat ik ook niet kan in eigen kracht. Heere, wilt u het werken en helpen en ondersteunen. Zie op ons in gunst van boven. En wees ons genadig, Heere. Bewaart u ons voor een onverzoende en een onverwachte dood. En hoor onze gebeden om Jezus wil. Amen. Psalm 138, vers 1. Zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.